Zorgportret. Radio Maria bezoekt de woonzorgcentra. U gebracht door Joris.
Welkom, beste luisteraars, voor deze uitzending van het Zorgportret. We zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Sint Alexius te Tienen. Onze gastheer voor deze uitzending is pastoraal werker Jeroen Thomas. In een vorige uitzending getuigde hij over de bron waaruit hij put om als pastoraal werker mensen diep menselijk nabij te zijn. Jeroen Thomas verdeelt zijn tijd over de twee woonzorgcentra Passionisten en Sint Alexius. Vandaag verwelkomt hij ons in de woonzorginstelling Sint Alexius en stelt ons voor aan enkele bewoners en zorgverleners.
Het woonzorgcentrum Passionisten en het woonzorgcentrum Sint Alexius heeft dezelfde directeur. Ze noemen dat hier een lokaal verantwoordelijke. En dat is mevrouw Rut Nijrink. En zij zal de voorstelling doen van de twee woonzorgcentra en ook vanuit zichzelf. En ik denk dat zij klaar zit in Sint Alexius om dat te doen. Samen met nog een paar bewoners die vanuit zichzelf ook nog een paar dingen wilden vertellen.
Ik ben Rut Nijrink, ik ben dagelijks verantwoordelijke van woonzorgcentrum Sint Alexius en Passionisten. Dat zijn twee verschillende woonzorgcentra op ongeveer een kilometer van elkaar verwijderd. Ik ben ongeveer halftijds in het ene woonzorgcentrum en halftijds in het andere woonzorgcentrum. En ik sta in voor de dagelijkse werking, opvolging van personeel, contacten met familie, het volledige reilen en zeilen. In het oog houden in het rusthuis. Woonzorgcentrum Sint Alexius behoort tot de Alexiane Zorggroep Tienen. De Alexiane Zorggroep Tienen heeft een groot aandeel in de psychiatrie met de psychiatrische kliniek. En dan daarnaast ook een groot aandeel in de ouderenzorg. Omwille van de drie woonzorgcentra die vallen onder de AZT, dus de Alexiane Zorggroep Tienen. Daarnaast hebben we ook nog beschut wonen. We hebben één groot woonzorgcentrum, Huize Nazareth in Goetsenhoven, met een 160-tal bedden. En dan twee woonzorgcentra, die zijn meer gelegen in het centrum, wat ook wel zijn voordelen heeft, naar mobiliteit bijvoorbeeld toe. We hebben dan het woonzorgcentrum Passionisten en het woonzorgcentrum Sint Alexius. Het woonzorgcentrum Sint Alexius heeft 65 bedden. Dat verdeelt dus over 4 afdelingen. Twee afdelingen bevinden zich op een eerste verdieping en de andere twee op een tweede verdieping. We hebben van die 4 afdelingen 1 gesloten afdeling. En we hebben dan ook nog een project jongdementie, een erkenning van 8 eenheden. Daarnaast hebben we ook nog een centrum voor dagopvang met een gemiddeld aantal gebruikers van 15. Die bevinden zich ook in het gebouw van het woonzorgcentrum. En we hebben ook nog een lokaal dienstencentrum dat zich hier ook binnen het gebouwcomplex bevindt. Voor wat wij enorm vanuit de Alexiane Zorggroep Tienen naar voren schuiven, is de grondhouding. Heel belangrijk voor ons, de manier hoe dat de medewerkers zich opstellen ten aanzien van onze gebruikers, onze bewoners, familieleden. Wij vinden het heel belangrijk dat men vriendelijk is, aangenaam is, luisterend oor heeft, dynamisch ook, goed kan samenwerken, elkaar ondersteunen, enigszins vanuit een christelijke visie. Maar die waarde denk ik dat we wel kunnen doortrekken in verschillende culturen, over verschillende culturen. Het lokale dienstencentrum, daar zetten we in op buurtgerichte zorg. Dus dat wij de mensen die zich nog begeven in de maatschappij, maar wel zorg nodig hebben, dat we die mensen proberen te bereiken. Om dan uiteindelijk eventueel nadien toegang te vinden in ons woonzorgcentrum of andere zorgentiteiten die wij bieden vanuit de Alexander Zorggroep Dienen. Hoe doen we dat? We doen dat via infosessies, activiteiten die georganiseerd worden, voornamelijk met de focus op een oudere doelgroep, ja, om ook te beantwoorden aan de zorgnood is van mensen die nog thuis zich begeven, bevinden, maar wel zorg nodig hebben. Wat ook een belangrijk aandeel is, is ons seniorenrestaurant. Bereiken wij heel veel ouderen. Het zijn dan ouderen die 's middags bij ons een maaltijd aan een heel democratische prijs kunnen krijgen. Vooral de gebruikers of de bewoners van de assistentiewoningen doen daar beroep op. Die hoeven dan maar eigenlijk gewoon van met de trap of met de lift naar beneden te komen. Komen ze terecht in het lokale dienstencentrum in ons seniorenrestaurant. Zeker ook een meerwaarde. Waar wij ook vooral op inzetten vanuit de Alexander Zorggroep Tienen is eigenlijk, we vertrekken ook nog altijd vanuit de thuissituatie. We hebben ook nog een aantal projecten, thuiszorg ondersteunende projecten, waar de ouderen nog zich thuis bevinden, om dan eigenlijk te bekijken welke trajecten dat daar nog kan bewandeld worden, wat, om de mensen zo lang mogelijk thuis te houden, om nadien toch wel over te gaan naar contacten zoals de assistentiewoningen, zoals ons centrum voor dagopvang, om uiteindelijk dan misschien wel te eindigen in het woonzorgcentrum. Dat is ook ons voornaamste doel eigenlijk. De mensen, de ouderen, zo lang mogelijk op een comfortabele en veilige manier thuis te laten wonen. En daar zetten wij enorm in, medewerkers die daarvoor ingezet worden om in de thuissituatie te gaan kijken, aan case management te doen, en allerlei contacten te leggen met externe partners, zoals partners die gezinshulp bieden, ook psychologen bijvoorbeeld, die dan in de thuissituatie komen om de mensen daar verder te ondersteunen. En ook de mantelzorgers, ook heel belangrijk.
De tweede persoon die ons vandaag te woord staat is mevrouw Ann Stalmans. Zij is afdelingshoofd van het woonzorgcentrum Sint Alexius.
Ja, ik ben dus Ann Stalmans, diensthoofd hier binnen het woonzorgcentrum Sint Alexius sinds 2012. Voordien heb ik altijd in het psychiatrisch ziekenhuis van de Broeders Alexianen gewerkt. Ik ben diensthoofd van de afdeling van het eerste verdiep. Ik heb ook nog een collega op het tweede verdiep, Joris de Roek. Mijn afdeling hebben we bewoners met fysieke zorgnoden, bewoners met dementie en een afdeling voor bewoners met jongdementie. We hebben ook nog bewoners op een beschermde afdeling. Zij verblijven op het tweede verdiep waar zorgkundige Fabienne werkt. En dat zijn eigenlijk bewoners die nog oplopend zijn, maar actief in een dementieproces zitten. En eigenlijk zo'n soort wegloopgedrag vertonen, waardoor ze eigenlijk een beschermde afdeling nodig hebben. Sinds een jaar is onze boodschap gegeven dat we het project Jong Dementie hebben toegeëigend gekregen of binnen hebben gekregen. En zijn er eigenlijk al bewoners in ons woonzorgcentrum opgenomen. Maar vanaf vandaag, 1 maart, is de afdeling afgesloten is een afgesloten gang geworden en is een aparte eenheid geworden.
Ja, en dat is zonder veel rugbaarheid gebeurd?
Zonder veel rugbaarheid. Je hebt alles heel sereen laten verlopen. Ja.
Maar de mensen waren al een tijdje hier aanwezig?
De bewoners waren al een tijdje hier aanwezig, ja. We hebben hen alleen nu samengebracht op 1 afdeling. Ja. Zij circuleren eigenlijk overgans het verschillende afdelingen.
Wat zijn zo voor u de belangrijkste aandachtspunten?
Ik denk dat het belangrijk is voor bewoners in het algemeen dat we rekening houden met hun levensverhaal. Dat we kijken van, ze brengen een rugzakje mee naar het woonzorgcentrum van hun verleden of wat ze eigenlijk allemaal hebben meegemaakt. En belangrijk is daarin in kaart te brengen in de zorg van wat zij belangrijk vinden dat wij dat meepakken in de zorg voor ons. Als ook voor de bewoners met jongdementie, die toch aanzienlijk jonger zijn dan de andere bewoners. De andere bewoners zijn tussen de 80 en de 90 jaar. De bewoners jongdementie zijn nu ongeveer 50 jaar. jaar. Dus dat is toch een heel andere populatie. Dat kunnen nu ouders zijn, hè? Soms ook wel al grootouders. Maar zij kunnen soms nog een actief leven hebben of gehad hebben voor een diagnose jongdementie. En dat is toch wel belangrijk dat we die persoon in zijn geheel meepakken in de zorg, als ook de partners van die bewoners. Met elke bewoner is een band mogelijk. Is het niet mondeling of door ermee te praten, dan is het wel door aan te raken, door non-verbale communicatie. Ik denk dat je zo ook een band kunt vormen met de bewoners in het algemeen. Hè. Dus eerst gaat dat zijn met de gewone bewoners, gaat dat zijn door een keer op de kamer te gaan zitten en een babbeltje doen met hen. Met de bewoners die meer in de verzonken fase zitten van dementie, denk ik dan eerder dat het gaat over nabij zijn. Een keer een knuffel, een keer een hand aanraken, dat het ook wel heel belangrijk is en dat je dan ook zo'n band kunt creëren met de bewoners.
Ja. Was dat een bewuste keuze van u om in de zorg te gaan?
Ja, ik heb altijd al van jongs af aan gezegd dat ik in de verpleging zou stappen. En ik heb dat dan ook gedaan. Ik heb ook voor mijn oma gezorgd die dementerend was, die zwaar dementerend was, tot 6 maanden voor haar overlijden. En dat was nog een extra drijfveer om voor de ouderenzorg te kiezen en een goede zorg te garanderen voor die mensen. Mijn moeder is op jonge leeftijd overleden eigenlijk, waardoor dat ik eigenlijk de zorg van mijn oma heb overgenomen. En zij was als een soort mama voor mij. En ik vond het dan ook een beetje mijn plicht om voor haar... mijn plicht. Het was geen verplichting, maar mijn taak om voor haar te zorgen. En zij is in de 90 jaar geworden. Is altijd heel goed geweest. Tot 6 maanden voor haar overlijden is ze zwaar beginnen te dementeren. En dan heb ik haar thuis verzorgd. Tot 6 maanden ervoor. Omdat ik toen zwanger was en bevallen ben. En de situatie niet zo veilig meer was.
Ja, wat zijn zo de moeilijkheden die u ervaart in de zorg voor ouderen?
In de ouderenzorg ervaar ik voornamelijk de personeelsbezetting als heel moeilijk. We hebben van de overheid niet zoveel mogelijkheden als in een algemeen ziekenhuis om personeel aan te werven, om personeel heel verschillend in te zetten, waardoor dat we zeker wel graag kwalitatieve zorg willen geven voor de bewoners, maar natuurlijk met een beperkter aantal medewerkers. En dat is toch wel altijd niet zo gemakkelijk. Ja. Ook naar de bewoners met jongdementie toe, hè, dat is bijna een 1-op-1 begeleiding, maar we hebben voor 8 bewoners hebben wij 1 zorgkundige met de vroege, 1 zorgkundige met de late. En zij vragen toch wel specifieke zorg of individueler, en dat maakt het niet altijd zo gemakkelijk.
Ja. Waar haalt u dan wel vooral de motivatie of wat geeft er u een speciale energie?
Ik denk mijn team dat heel geëngageerd is om voor die doelgroep als ook voor de andere bewoners heel goed te zorgen. We hebben allemaal medewerkers met het hart op de juiste plaats die nog echt gekozen hebben met hun hart voor de zorg. En hun elke dag zien en zien werken voor die bewoners en hen toch... samen te begeleiden of een band te maken met de bewoners, dat doet mij dan wel heel veel deugd om te zien. En dat geeft mij heel veel energie. We hebben ook een ergoteam hier aanwezig. We hebben 4 ergotherapeuten, 1 iemand van animatie en 1 logopediste. En zij bekijken eigenlijk van in welk stadium van dementie zijn ze en hoe kunnen wij daar het beste onze activiteiten op afstemmen.
Zijn er momenten die u speciaal zijn bijgebleven?
Ja, ik denk de periode van rond COVID gaat altijd wel bijblijven. Heel fijn voor ons is dat we een woonzorgcentrum zijn die geen uitbraak hebben gekend. Ook geen besmettingen met de medewerkers, dus dat gaat zeker altijd bijblijven. Los daarvan gaan er veel momenten bij bijblijven hier van het woonzorgcentrum. En dat is bijvoorbeeld het samen feesten met de mensen. Zo hebben we jaarlijks het Sint-Alexiusfeest, waar barbecues, familiebijeenkomsten zijn. En dat zijn altijd wel mooie momenten om samen mee te maken met de bewoners. Voor de bewoners met fysische zorgen en bewoners met de dementie dan, is dat toch wel belangrijk om die familiemomenten te organiseren. Dat ze toch nog een fijn evenement hebben samen met hun familie. Ja.
Het is zo dat de organisatie van personeel, dat gebeurt per woonzorgcentrum. Op vlak van de ergo-activiteiten zijn er wel wat dingen die overkoepelend gebeuren, maar er zijn natuurlijk ook, ja, je hebt de realiteit van elk woonzorgcentrum, de bewonersgroep, die maakt dat een aantal activiteiten soms een beetje specifiek per afdeling worden georganiseerd. Er zijn ook een aantal pastorale activiteiten die we overkoepelend deden in het verleden. Was dat bijvoorbeeld onze gezamenlijke bedevaart naar Scherpenheuvel of naar Averbode? Dat deden we overkoepelend, hè. Dus dan, dat was de twee woonzorgcentra samen. Soms zijn er ook activiteiten die we specifiek voorbereiden. Denk dan aan de kerstviering, maar dat die dan wat verder worden geconcretiseerd per woonzorgcentrum. Dus bijvoorbeeld het koor wat hier is komen de samenzang doen met een aantal bewoners. Dat is niet naar het woonzorgcentrum Sint-Alexius gegaan voor de kerstviering, omdat er daar op dat moment ook niet zoveel behoefte aan was. Ja. Aan de andere kant was dan het feest ter ere van de heilige maagd, moeder van de kerk, is dan een grootser feest geweest in Sint-Alexius, omdat er daar meer behoefte aan was dan dat hier in Passionisten was. Dus we proberen zo, enerzijds toch een beetje eenheid te creëren, aan de andere kant ook met de nodige aandacht voor de diversiteit en de noden die specifiek zijn per woonzorgcentrum en per bewonersgroep.
Into his arms to heal our wounds with blood of his wounds, breathe new life into us.
Blessed are the merciful, blessed are the merciful, for they will be shown mercy.
Blessed are the merciful. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy.
If Lord did not forgive our sins, who could stand?
But he forgives us, thus we shall too. We shall do as our God.
Blessed are the merciful, blessed are the merciful, for they will be shown mercy.
Blessed are the merciful, blessed are the merciful.
Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the merciful, blessed are the merciful, for they will be shown.
Mevrouw Fabienne van Gucht is zorgkundige in het woonzorgcentrum Sint Alexius. We begonnen het gesprek met de vraag hoe zij de laatste periode heeft ervaren.
Positief eigenlijk. Ik ben veranderd van job. Ik ben van een ander woonzorgcentrum gekomen naar hier, 6 maanden geleden. En ik heb dat heel positief ervaren. Minder stressvol. In mijn vorig woonzorgcentrum werkten we in een grotere groep. En hier werk je in een kleinere groep. Waardoor je een intiemere band hebt, ook met de bewoners. Zowel met bewoners als met familie.
Ja. En dat ligt u eigenlijk beter?
Dat ligt mij beter, ja. Je kunt meer met de bewoners bezig zijn dan waar ik ervoor werkte.
Dat heeft misschien ook te maken met de keuze van u voor de zorg. Waarom heeft u gekozen voor een beroep in de zorg?
Ik heb dat altijd willen doen, maar van thuis uit de kans nooit niet gehad. En dan op latere leeftijd heb ik me dan herschoold. En dan heb ik dan toch mijn droom kunnen waarmaken.
Ja, is dat lang geleden?
2016 heb ik me dan herschoold. Dus heb ik werk en school kunnen combineren. En, dan
ben en is dat hier uw eerste job in de zorg?
Nee, dat is mijn derde. Dus ik ben ik werkte 21 jaar in de fabriek. En dan ben ik daar vertrokken. En dan heb ik 2 maanden, vooraleer dat ik mijn vorig woonzorgcentrum ben begonnen, heb ik eerst 2 maanden in een ander ervaring opgedaan. En dan ben ik van landen naar hier gekomen.
Elke dag zal natuurlijk niet even gemakkelijk zijn om naar uw werk te gaan. Zijn er bepaalde dingen die u echt motiveren om met veel moed aan uw werk te beginnen?
Ja, elke dag is anders. Dus ik vind dat plezant van een glimlach op de mensen hun gezicht te toveren en zien dat ze gelukkig zijn. En als we dat kunnen doen, ook al zitten ze in hun eigen wereld, dan zien we dat we goed bezig zijn.
Ja, dat geeft u veel voldoening.
Dat geeft mij voldoening. En daarom doe ik dat werk ook heel graag.
Ja.
Als de dood korterbij komt en je ziet de mensen aftakelen, daar heb ik het soms moeilijk mee. Maar dat is dan ook weer een reden om door te gaan en positief te blijven, om de mensen te steunen in hun strijd.
U werkt hier 3 jaar?
Ik werk hier nog maar 6 maanden.
6 maanden, dus dat is net de tijd om eigenlijk wel al een band te...
Een band met de bewoners, plezier te hebben, eens te wenen, eens te praten, een luisterend oor te zijn. Dat hebben de mensen ook nodig.
Ja, en u hebt op die 6 maanden ook al afscheid moeten nemen van bepaalde bewoners.
nu pas.
Ja.
Ja, je ziet die vrouw aftakelen en je ziet ook dat het beste is. Die vrouw geeft langzaam de strijd op. Je geeft de goede zorgen wat de vrouw nodig heeft. En meer kun je ook niet doen. Je doet alles wat je kunt. En de familie ziet dat ook. Wat je doet, dat vinden ze ook goed. Maar je doet dat voor iedereen ook. Niet alleen voor de vrouwen die, of voor de mensen die aftakelen. Je doet dat voor alle bewoners. Je hebt al sowieso een band met de familie. Ze vragen hoe dat met de bewoners is. Hebben ze goed gegeten? Hebben ze proper kleren aan? Er zijn mensen op de gesloten afdeling die dat niet meer kunnen zeggen. De familie legt dan kleren klaar. Of wij leggen die 's morgens klaar. Dus wij geven de mensen eten die niet alleen kunnen eten. Dus wij hebben verschillende taken. Op toilet zetten, uitkleden, in bed leggen. Het houdt niet alleen op met een luisterend oor te zijn. Koekjes open doen, koffie geven, wassen. Niet alleen verzorgen. Maar wij zijn alles. Wij zijn een beetje familie, een heel de groep.
Ja, en daar ligt dus ook die lichamelijke zorg?
Ja, we zijn één grote familie hier.
En ja, hoe is de sfeer onder de collega's?
Oh, heel positief. We kunnen lachen, we kunnen praten, we kunnen al eens wenen. Dus als we met frustraties zitten, dan babbelen wij gewoon met elkaar. Dus wij zijn ook één team, één grote familie, samen. Als we eens moeten wisselen of we willen een dag verlof, wisselen we met elkaar. De andere doet eens een dag terug. We staan constant klaar voor elkaar. We helpen elkaar. En dat vind ik het beste hier ook. Ja.
Ja. En nooit ruzies?
Nooit ruzies. Daar kan al eens een beetje frustratie zijn, maar ik denk dat dat overal is.
Ja, 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 ja. En wat is daar belangrijk aan? Hoe kom je tot een goede verstandhouding?
Praten. Zit je met iets? Praat met elkaar. Kropt het niet op, want als je het laat op een hoop komen, dan komt er pas ruzie. Maar zit je met iets, praat met elkaar, neemt elkaar met de arm en gaat even met elkaar praten.
Ik kan me inbeelden, als je zo heel dicht bij de mensen staat, zo lichamelijke zorg, ook heel veel verdriet en zo, dat het af en toe wel een keer heftig kan zijn.
Dat is normaal, hè. Soms moet je afscheid nemen van je bewoners. En dan heb je soms moeilijke momenten. Je collega's zien dat, die komen je troosten. Je troost elkaar. Dus dan heb je even een moeilijk moment, een down moment. Maar als je dat niet hebt, dan heb je geen hart voor de zorg.
Ja. Dus je moet durven.
Je moet dat durven. Je moogt je emoties tonen, ook in de zorg. Hè.
En als er zo een moeilijk moment is, wat is zo de kracht van een team?
Je hebt niet één persoon om voor te zorgen. Je hebt een heel afdeling. Hè. De andere mensen zijn er ook nog. Hè.
Zijn er momenten die u speciaal zijn bijgebleven?
Eerst en vooral, zoals Anne zei, de COVID-periode, die zijn we goed doorgekomen. COVID-vrij, maar we hebben laatst ook carnavalfeestje gehad. Dat vond ik ook plezant. Ik ben een fuifbeest, dus ik maak ook heel veel plezier. En als je dan die mensen ziet op de muziek met hun armen zwaaien, een glimlach, dat ze aan het dansen zijn, ja, dat maakt mij blij. Ja, dan zie je, die mensen hebben toch nog plezier, ook al is dat soms in hun eigen wereld. Dat vind ik fijn.
Welkom thuis.
zijn zegenende handen op je schouders. Geeft hij jou zijn liefde en zijn tijd. Met zijn eindeloze goedheid en vergeving. Heet hij je welkom. Voel je thuis.
Mijn naam is Thijs Noël. Ik ben bijna 60 jaar en ik werk hier op de afdeling Jong Dementie, ja, als zorgkundige.
Ja, je hebt dus al een lange loopbaan achter de rug?
Nee, eigenlijk nog niet. Ik werk hier bijna 2 jaar, dus voorheen heb ik niet in de zorg gewerkt.
En u heeft dan een overschakeling gemaakt?
Ja, ja, ik heb een overschakeling gemaakt. Vroeger wou ik altijd eigenlijk in de zorg werken. Toen was eigenlijk mijn droom van in de jeugd- en gehandicaptenzorg gaan te werken. Maar ik heb dan nooit kunnen studeren en dan ben ik, ja, via ben ik dan terechtgekomen in een bedrijf in Tienenier. En dan heb ik eigenlijk 36 jaar in een bedrijf gewerkt. Als process engineer dus, eigenlijk iets heel anders. En toen dat bedrijf gesloten is, heb ik een opleiding gevolgd en ben ik daarna hier begonnen als zorgkundige.
En de opleiding, was dat lange weg?
Volwassen onderwijs is dat 1,5 jaar. Om zorgkundige te worden.
Ja. En nu bent u 3 jaar bezig?
Bijna twee jaar.
Ja, wat was uw motivatie om in de zorg te gaan?
Eigenlijk omdat ik het vroeger altijd wou doen. En ik dacht dat ik het nooit meer zou kunnen doen. Ik heb een paar keer geprobeerd om in avondschool of zo, maar in der tijd bestond dat nog niet, dus dan kon ik dat eigenlijk niet doen. Of ik moest mijn werk opgeven. En dan dacht ik van, ja, ik ga nooit meer in de zorg werken. Maar toen het bedrijf gesloten was, was de keuze rap gemaakt en heb ik een opleiding gaan volgen.
Ja, en je hebt ook bewust gekozen voor dit centrum?
Ja. Ja, eigenlijk wel, ja. Dus ik heb ook een stage hier gevolgd tijdens mijn opleiding. En ik heb op verschillende plaatsen een stage gevolgd. Maar een van de stages was hier in Alexius en ben hier dan begonnen.
En wat is hier anders dan op een andere plaats?
Ik vond de sfeer er altijd heel goed. Het team was goed. Ja, ik werkte hier gewoon graag, dus.
Ja. De voorbije periode is hier eigenlijk gewoon verlopen, zoals anders, of?
Gewoon is het niet verlopen. Nee. Covid was de periode helemaal niet normaal. Maar ja, dat was moeilijk. Moeilijk. En gelukkig hebben wij geen mensen gehad met Covid, maar het was niet gemakkelijk.
Voor u of voor de bewoners?
Ik denk voor iedereen.
Ja.
Ik denk zeker voor de bewoners ook. was het toch niet gemakkelijk, zeker bij mensen die dat geen familie meer konden zien en zo, was dat toch niet gemakkelijk. Maar ook voor ons niet, omdat het, ja, het was niet gemakkelijk. Ik weet niet hoe ik het juist moet uitleggen, maar het was toch moeilijk om... ik hoop dat het nu snel wat beter wordt.
Wat vindt u belangrijk in uw job?
De zorg voor de mensen is het belangrijkste, maar nu op dit moment bij Jong Dementie, op de afdeling met mensen met Jong Dementie, vind ik het heel belangrijk eigenlijk om daar te zijn. En dat als Anne straks gezegd heeft, het is een afdeling waar je bijna één op één moet zorgen voor de mensen, wat dat wij nu niet kunnen. Dus ja, het is belangrijk dat je er bent en dat je, dat je die mensen kunt verzorgen. En niet alleen verzorgen, dan bedoel ik niet alleen om hun wassen en kleden en van die dingen, maar gewoon alle dagelijkse dingen die dat je met die mensen nog kunt doen. Er zijn mensen die dat heel andere dingen vragen nog. Iemand die dat buiten wilt gaan, is naar een bibliotheek gaan of zeg zomaar iets. Dat zijn heel andere dingen die dat door die mensen nog kunnen gedaan worden.
En daar is dan mogelijkheid voor?
Daar is mogelijkheid voor, ja. Dat is een tijdje minder geweest met de corona-uitbraak, maar dat ik eens naar de bibliotheek gaan of eens buiten gaan en zo, dat kan nu wel, ja. Als ik pas begonnen ben op de afdeling van mensen met jong dementie, was dat een beetje confronterend zo, omdat de mensen nog jonger waren dan ik zelf. En dan is dat wel een beetje confronterend zo. Mensen die dat met jong dementie, dat je die soms op korte tijd snel ziet achteruit gaan, dan is dat toch wel moeilijk.
Ja, je neemt dat een beetje mee.
Je neemt dat zeker mee, ja. 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 Je begint daarover na te denken en zo, en als je dan weet dat die mensen jonger zijn dan jezelf, allee, dan...
Iedere dag is anders en elke dag weer nieuwe uitdagingen en moeilijkheden, ja. Maar ook vreugdes, veronderstel ik.
Jazeker. Op die afdeling wordt ook plezier gemaakt en op die afdeling wordt ook gezongen en gedanst. En sommige dagen zijn ook minder natuurlijk, hè. Ik denk dat dat overal zo is. Dat is een beetje van dag tot dag dat dat verandert of kan veranderen. Van moment tot moment kan dat veranderen. Maar ik denk in het algemeen dat het toch wel... Ja, eigenlijk moet je het gewoon bekijken als een gezin. Hè. Alsof dat je bij je thuis met mensen, met je familie bent. En de ene dag is dat ook beter dan de andere. En de ene dag is dat, of het ene moment is dat ook een liedje zingen of iets dansen, en de andere dag is dat ook minder. Maar over het algemeen is dat eigenlijk gewoon, voor mij is dat gewoon een gezin. En je probeert dat ook te doen, net alsof dat je thuis zit. Eigenlijk is dat gewoon verloop zoals bij je thuis. Morgen is dat wassen en ontbijten. En in de voormiddag wordt er soms al eens iets gedaan, niet altijd door de ergos. En dat kan gaan van de krant voorlezen door iemand, wat meestal gebeurt. Door iemand met jong dementie zelf. Die leest de krant voor aan de andere bewoners. Dat kan gaan van breien, haken, kleuren, wandelen gaan, knutselen. Alle mogelijke dingen eigenlijk die er nog kunnen gebeuren. Maar dat hangt dan wel van bewoner tot bewoner af wat er juist kan gedaan worden nog. Dus een deel van de mensen gaat iets heel anders doen dan de andere bijvoorbeeld. Want dat kan heel uiteenlopend zijn.
Ja. En koken en eten maken, dat wordt ook gedaan?
Koken en eten maken wordt ook gedaan, ja. Dus groenten en aardappelen en alles snijden, proper maken, dat wordt door de mensen zelf gedaan. Soep maken, zelf middagmaal maken, wordt ook gedaan, ja.
Ja. En er is ook veel bezoek, of?
Bezoek is zo, ja. Bezoek is lekker als bij de andere bewoners. Nu is dat wat minder, is er één vaste bezoeker per bewoner. Maar hopelijk wordt dat mij ook beter nu, hè. Dan kunnen er ook terug meer bezoekers komen. Ja, eigenlijk werk ik hier dus nog in juni nog maar 2 jaar.
Ja.
Maar eigenlijk van in het begin, als ik hier gewerkt heb, heb ik het hier altijd een goed team gevonden. Het is heel leuk om hier te werken. Goeie collega's. En samen met de bewoners vind ik dat hier een geweldig team.
Het project Jong Dementie, de erkenning hebben we uiteindelijk al van augustus 2019. De opstart is wel wat moeizaam verlopen. Daar bedoel ik mee qua infrastructuur. Uiteindelijk ook van hoe gaat je om met de familie, hoe gaat het personeel om met de bewoners, toch een hele nieuwe doelgroep. Dus de opstart is wel moeizaam gebeurd, maar ik, naar gelang we verder gaan in de tijd, denk ik toch dat we al heel veel verwezenlijkt hebben naar infrastructuur, naar van hoe benaderen we de families, we zetten in op gebruikersraden, activiteiten, een dagstructuur geven aan die mensen. We kunnen nu nog, en daar moeten we de komende tijd ook mee bezig zijn, naar opleiding toe van medewerkers. Want dat is niet voor iedereen weggelegd, die doelgroep. Is toch een hele ervaring. En dat loopt niet altijd heel gemakkelijk. Merk ik ook wel, zeker bij de medewerkers. Men wordt geconfronteerd ook met bewoners die veel jonger in leeftijd zijn. Is veel moeilijker, denk ik, voor de medewerkers ook om die ervaring te hebben met die personen. Het verwerken ook van, ja, zij zijn misschien zelf zo oud als die bewoners die hier verblijven. En ook, dat proces gaat heel snel. En men ziet ook, de persoon komt soms nog redelijk goed binnen. Maar hoe dat dan na een aantal maanden kan zijn, hoe dat die persoon evolueert in zijn proces dan van jong dementie, kan heel confronterend zijn. Soms ook heel moeilijk zomaar te plaatsen voor iedereen. Dat is toch wel een ervaring, ja, die we hier hebben met die doelgroep. De impact kan soms veel groter zijn wat dat doet ook met de medewerkers zelf. En we proberen er enorm op in te zetten, ook samen met andere partners, ook weer opnieuw de medisch directeur. En ook andere directieleden, ook de psychiatrische afdeling van ouderen Terlinde, in de psychiatrische kliniek en zo, naar expertise toe, zitten wij natuurlijk wel heel goed met de psychiatrische kliniek. Een voordeel hebben we wel. Naar infrastructuur hebben we zeker nog wel wat moeten aanpassen. Vooral ook omdat het best een aparte eenheid is. We merken dat ook als die personen samenkomen met de bewoners van de gewone afdelingen, naar prikkels toe, merken we toch dat we ze beter toch apart zetten, wat ook uiteindelijk een criterium is vanuit de overheid, hè. Dus daar hebben we nog wel wat moeten op inzetten. En elk individu is weer anders, hè. Je hebt bewoners die de andere kamers binnengaan en als je dan naar een bewoner gaat die hier binnengekomen is, die graag nog zijn een oude dag wil hier hebben, rustig, kan dat wel eens verstoord worden door bewoners van jong dementie. Dat kan ook bij andere bewoners zo zijn, maar we merken toch bij bewoners van jong dementie dat die toch beter op een aparte eenheid verblijven.
Mijn waarde ligt niet in bezit, niet in wat aardse rijkdom is, maar in de prijs die is betaald aan het kruis. Mijn waarde hangt niet af van roem, van winst, verlies of wat ik doe. Maar kostbaar ben ik door zijn werk aan het kruis. Ik verheug mij in mijn redder, grootste rijkdom, bron van mijn bestaan. Ik vertrouw op niemand anders, mijn ziel vindt echte rust in hem alleen. Als bloemen zo ver gaan ook wij, jeugd, eer en schoonheid gaan voorbij. Maar eeuwig leven biedt zich aan het kruis. Ik roep niet meer in eigen kracht, niet in een mens of aardse macht. Ik prijs nu dat wat Jezus deed aan het kruis. Ik verheug mij in mijn redder, grootste rijkdom, bron van mijn bestaan. Ik vertrouw op niemand anders, mijn ziel vindt echte rust in hem alleen. Twee waarheden staan vast voor mij, mijn waarde en onwaardigheid. Ik ben vernieuwd en rijk gemaakt bij het kruis. Dus ik verheug mij in mijn redder, grootste rijkdom, bron van mijn bestaan. En ik vertrouw op niemand anders, mijn ziel vindt echte rust in hem alleen. Ja, ik verheug mij in mijn redder, grootste rijkdom, bron van mijn bestaan. En ik vertrouw op niemand anders, mijn ziel vindt echte rust in hem alleen. Mijn ziel vindt echte rust in hem alleen. Mijn ziel vindt echte rust in hem alleen.
Na het gesprek met het afdelingshoofd en twee zorgkundigen werd mij ook de kans gegeven om drie bewoners te ontmoeten. Ze spraken heel openhartig over hun persoonlijke zoektocht doorheen het leven en over hun verblijf in het woonzorgcentrum.
Ik heet Anna de Zuider, opgegroeid als kind in Bunsbeek. We waren met 5 meisjes, 4 zusters en 1 halfzuster. Mijn eigen vader is verongelukt toen ik 2,5 jaar was. Mijn zuster, mijn 4e zuster, is geboren 16 augustus 1929. En mijn eigen vader de 3e augustus begraven in Bunsbeek. Dat is story. Dat is daar gegrift. Dat weet ik natuurlijk niet van kind, van 2,5, maar van mijn moeder en mijn grootouders, die toen in Bunsbeek ook woonden. Ik heb verpleegkundigen geleerd. En ik heb dat uitgeoefend in Brussel, in 3 verschillende klinieken. 9 jaar psychiatrie, 5 jaar neurochirurgie en de overige jaren tot mijn 60 heb ik dan in een gewone kliniek van geopereerden en dan in een oude mens ertussen geweest tot mijn 60 jaar. En dat is nu 34 jaar geleden.
Want hoe oud zijn jij nu?
94 van de 23e januari al.
Je ziet er goed uit.
Het verstand, ja. Maar de rest, nee. Ik kan niet uit de voeten ervoor te gaan en staan waar ik wil. Want die laatste 20 jaar heb ik hier in Tini gewoond. En dan heb ik mij hier ingeschreven. Want als ik hier gekomen ben, was ik al 6,5 jaar hier ingeschreven. Als alleenstaande moest je een plan trekken, hè.
En je hebt altijd alleen gewoond?
Ja, ja, ja. Maar mijn familie kwam dikwijls, hè, want van Bunsbeek nog altijd, zelfs want ze zijn gisteren nog hier geweest. Enfin, één persoon en de andere buiten wachten. Want mijn tweede vader is 94 geworden en wij en zijn eigen dochter en ik hebben altijd voor hem gezorgd. Ik ging dan naar Brussel 10 dagen werken en 4 dagen naar Bunsbeek. En zo is dat altijd gebleven, tot hij gestorven is van een brave mens. Hè?
En je moeder?
Mijn moeder is gestorven. Ze moest nog 70 jaar worden. Vaatziekte. Veel jaren dokter, dokter en nog maar dokter. En ja, tenslotte moet je ze nog afgeven. Hè. Maar laat ons zeggen, dat is ergens normaal. Hè. De mensen zijn hier niet voor eeuwig. Hè.
En u kwam graag naar hier?
Zo gezegd, nee. Nooit gedwongen, ja.
Je hebt je kunnen thuis voelen?
Min of meer wel, ja. Ja, ja. Laat ons zeggen, de mensen zijn hier heel vriendelijk, hè. Dat moet ik wel zeggen. Dat is wel de waarheid, hè. Iedereen, zwart of blank, hè. Ja.
Ik ben Bertha Soutaerts. Ik ben geboren 21 augustus in Drieslinter. Op mijn 18e jaar, mijn ouders hadden boerderij, op mijn 18e jaar ben ik bij de veearts in Bunsbeek als dienstbode daar beginnen te werken, zal ik zeggen, voor de week. En wat gebeurde er? Na een aantal maanden, kan een jaar zijn, heb ik daar met een man ontmoet. Gekoppeld door iemand, maar toch. En ik ben gelukkig geweest met hem tot over 3 jaar. Toen is hem 21 februari overleden. We hebben een zoon. En hij heeft geleerd aan de universiteit in Leuven. En voor het moment is hij daar prof. En hij moet ook veel naar het buitenland gaan. Kleinkinderen heb ik niet. Het zijn allebei carrièremakers. Is al misschien 25 jaar bij zijn vrouw, tussen haakjes zal ik zeggen, lekker dat nu de gewoonte is. Ze zijn gelukkig en ik ben gelukkig met hem. Ik ben bij de veearts gebleven, ben daaruit getrouwd. En dan hebben wij in Bunsbeek in 1959 een boerderij gekocht. En die hebben we over 25 jaar terugverkocht. En zijn we in Tienen op een appartement komen wonen. Met het gevolg dat we, ik weet niet hoeveel jaren, met 14 dagen begonnen naar Spanje te gaan. En op het laatste bleven wij voor 4 maanden. En mijn man, die was bij de metsers, bij zijn Peter. En die is, als ze in Glabbeck vroegen, voor een nachtwaker en zo, is hij daar naar het leger gegaan. En dat maakte dat hij nog geen 60 jaar was als hij op pensioen gegaan is. En daar hebben we nog veel jaren kunnen van profiteren, want we zijn 20 jaar naar Spanje kunnen gaan. En als we op de boerderij nog waren, we hadden maar konijnen en zo, hadden we wel een hele goede overbuur die zorgde. De rolluiken opdoen, terug afdoen en alles. Dat is toen wel een grote stap geweest voor van de buiten naar de stad te komen. Maar in deze steenweg is het stad nog niet. je waart nog vrij. En mijn man had in de Vissenakkerstraat een tuintje en daar ging hij regelmatig ook nog doen. En als er iemand een keer iemand nodig had voor die een of ander klein werken, dat deed hem ook nog. Maar het was ook wel een fietsliefhebber. Ja, want hij heeft in een tijd ook nog Parijs-Brussel meegereden met de toeristen en zo in een tijd, ja. En nu, tot over 3 jaar is mijn man dan overleden. En toen begin ik te sukkelen met mijn gezondheid, vrouwenziekte. En dan ben ik in september naar Alexius gekomen. En ik moet u zeggen, dat is wel mijn tweede thuis geworden. Ja, hier ben ik heel, heel, heel tevreden. Want die hier niet tevreden is, ik denk niet dat die ergens anders. Het is hier al een keer iets te doen en zo, voor de bewoners. Een muzieknamiddag of bingo spelen of zo. Hier is toch wel 3 namiddagen in de week dat hier voor de patiënten, zal ik zeggen, gezorgd wordt dat we een beetje ontspanning hebben. En verder, ja, ik brei graag. Ik ben beertjes aan het breien. En voor die ene plezier te doen, voor de andere plezier te doen en alles. En een kaartje leggen op mijn eigen. En een beetje tv kijken. Maar ik ben hier heel, heel tevreden. Dat kan ik wel zeggen.
Je kende Radio Maria nog niet, hè?
Nee, dat kende ik niet.
Nee. Bent u zelf gelovig?
Toch wel. Wij zijn altijd... want ik weet nog, als we naar school gingen in Drieslinter was dat. Dat we een stempel kregen in de vakantie als we naar de mis gingen. Kerk alle weken hier, dat vergeten we niet. En onze vader en een wees gegroet zal ik ook nooit vergeten. Zeker als ik s'avonds in bed lig. Nu is het winter, maar anders, je kunt buiten, je zit vrij. Je kunt daar een wandelingsje doen, een keer aan het vijver gaan zitten en buiten en alles. Ik vind het hier tof. Ja, en je leert die mensen kennen. Met Germain en Juliette. En daar zijn er nog, gelijk is Mia. Ze zit bij ons aan tafel. Annelies. Ja, je kunt bij iedereen overeenkomen, maar dan, daar zit je mee aan tafel. Dan kun je een keer bij elkaar babbelen. 'S morgens ook... ik ben wel een redelijke vroege vogel, 7:30. En ik houd de kamer proper, ik maak mijn bed nog. Dus juist als er proper lakens moeten komen, ik doe. En als ik zie dat ze in de keuken nog een keer iemand voor een handje bij te steken of voor af te ruimen, dan ben ik altijd bereid voor een handje toe te steken. Ook. Dat gaat nog. Hè. Nu begin ik wel een beetje wiekelwaggel. Moet ik met een stok of met een rollator hebben. Maar, ja, en je ziet dus, tot 3 namiddagen in de week dat wij verzet hebben. En al een keer in de voormiddag ook. Aardappeltjes schillen, patatjes schillen. Appelen. Soepgroenten. En we zijn wel bij een paar vrouwen bereid voor dat altijd een handje komen toe te steken. Ja. Dat maakt een dag goed, zo een keer een handje toesteken of zo. En dan een keer het weer iets warmer wordt, dat je kunt buiten zitten en een keer een barbecue of zo. Dan trakteren ze een keer onverwachts op een ijsje of tien of het ander. En dan alle weken hebben we dan zijn misviering. Ja. Daar kijken we ook naar uit, ja. Tegen dat tijd is voor hier de weg over te steken. En tegen dat we binnenkomen, staat het eten klaar. Naar huis gaan zit er toch niet meer in. En ik ben hier tevreden. En ik denk, als ik hier mijn ogen nog mag dicht doen.
Mijn naam is Joseph Robert Randabel. Ik ben afkomstig van het eiland Mauritius. Ik ben 79 jaar oud. Ik heb mijn studies op Mauritius gedaan, humaniora, bij de Pater Spiritanen. En ook muziek op Mauritius gestudeerd, piano. Ik heb daar mijn licentiaat piano-leraar gedaan. Heel nip een diploma gekregen. Dan heb ik een studiebeurs voor Commonwealth studiebeurs om muziek te gaan studeren in de Koninklijke Academie van Muziek in Londen in 1963. Daar ben ik, ik moest 3 jaar doen voor het graduaat, maar dan na 2 jaar ben ik een slechte nervous inzinking gekregen. Eigenlijk, ik kwam van een heel diep katholieke familie op Mauritius. En daar in Londen had ik een heidense leven gehad, 2 jaar lang. En dat heeft ontploft in een nerveuze inzinking. Gebracht naar de psychiatrische kliniek van de universiteit in Londen. Enkele maanden daar gebleven. Dan, ik wou niet meer muziek doen. Ik zei, nu ga ik met de trappisten. Afspraak was gemaakt om kennis te maken met de trappisten van Leicester. En, maar spijtig genoeg, op het moment van te vertrekken, de psychiater heeft gezegd, dat maakt niet meer. En hij was niet content. Ik heb niet goed begrepen waarom. Dan werd ik teruggestuurd naar Mauritius. Hervallen in de kliniek daar, een beetje primitief. En dan anderhalf jaar gewoond in een foyer de charité van Maarten Robin, gestikt door een Belgische priester Verbruggen, René Verbruggen, gestikt op Mauritius, een foyer de retraite. En daar ben ik anderhalf jaar blijven wonen. Dan, die priester heeft contact genomen met een dokteres in Brussel, dokter Louis Barr, en de broeders Alexander in Tienen, mijn psychiater op Mauritius ook, en mijn broer. Maar ik wist het niet precies wat het zou zijn. Ik dacht dat ik hier kwam om broeder Alexander te worden, maar eigenlijk dus als patiënt, en ik ben daar blijven plekken in de kliniek van de broeders Alexianen. Ik wou niet meer terug naar Mauritius. In Mauritius zijn er geen abdijen. Ik wou dichter bij de abdijen blijven in België. Eindelijk, de psycholoog bij de broeders Alexianen was een pater conventueel, pater Gellissen, langzaam. Hij heeft mij gevraagd, wilt u in ons klooster in Hal komen wonen? Ik heb direct ja gezegd. Daar heb ik 30 jaar gewoond, maar als leek. En daarna in het lekenorde. De paters hebben mij geholpen voor mijn studie. Ik heb bibliothekenwezen en documentatie gestudeerd in Brussel. De Franse afdeling. Ik heb ook conservatorium kunnen volgen 2 jaar, maar dat was te veel. Ik heb moeten kiezen voor bibliothekenwezen. Ik heb mijn diploma gehaald. In 1977 ben ik Belg geworden en mijn Mauritiaanse paspoort ook gehouden. Ben ik gaan werken in de Union Internationale des Transports Publics. Daar heb ik 1 jaar gewerkt. Maar dat was te veel techniek. Ik kon dat niet goed. Ben ik naar de gemeentebibliotheek Ukkel gaan werken. 20 jaar lang, tot 98. Dan is er een probleem geweest. Ik heb bijna ruzie gekregen met de collega's en de administratie. De collega's hadden een project gemaakt dat de jongeren van 15 jaar zouden vrij naar de volwassenenafdeling komen. Ik was tegen het project en ruzie geweest. En de gemeenteraad heeft mijn demission d'office gestemd. En dan was ik zonder wedden, zonder pensioen, alleen de OCMW. Dan in maart 1999 heb ik beslist terug naar Mauritius te keren, voorgoed. Daar ben ik teruggekeerd, een beetje in de familie gewoond. Dan enkele maanden bij de broeders van moeder Teresa van Calcutta geleefd. En dan, plotseling, heb ik een soort crisis anorexia gekregen. Ik weet niet waarom. Ik had heel goed, heel graag het eten daar. Ik had plotseling niks meer en in de coma gevallen met perfusies voor mij te voeren. En dan de familie heeft gepanikeerd en mij op de vliegtuig gezet in de coma met een dokter bij mij en een verpleger terug naar Tienen. Enkele dagen eerst in de Heilige Hart Kliniek. En dan ben ik terug beter geworden te redeneren en te eten. En terug bij de broeders Alexianen, waar ik zo verschillende keer patiënt was geweest. En dan, ik was beter geworden, oktober 1999. Maar de paters in Hal, de conventuelen, konden mij niet meer opvangen. Ik schreef aan verschillende abdijen om zo mogelijk als familiaris te komen wonen. In Westmal had ik een kennis gaan maken voor 3 dagen. Dan van de abt vernomen dat het mogelijk was dat ik kon bij broeder Alex, de laatste Alexiaan in Tienen, dat ik kon bij hem blijven wonen. Broeder Alex heeft mij opgenomen in het klooster. Daar ben ik 17 jaar met hem blijven wonen. Dan is broeder Alex in 2017 overleden. Ben ik in rustes. Dankzij de 2 directeurs mogen kunnen verblijven in augustus 2017. En sindsdien ben ik in Drusses, Sint-Alexius in Tienen. Ik ben heel blij. Het personeel is vriendelijk en de bewoners ook. En we hebben een almozenier, Jeroen, die voor ons goed doet. Enfin, we hebben 2 weken geleden terug diensten mogen hebben in de kapel van de broeders. En ik heb de diensten begeleid op het elektronisch orgel. Maar spijtig genoeg, het is nog niet mogelijk communie te ontvangen. En hier, als ik op mijn kamer ben, luister ik dikwijls Radio Maria. De mis om 9 uur en dan de getijd gebeden wanneer ik wakker ben om de lezing en dienst en de lauden en de rozenkrans op de eerste rozenkrans morgens rond 7 uur en dan ook om 11:30 avonds. Enfin, ik ben blij Radio Maria te hebben. Ik kijk niet veel televisie, alleen het nieuws. Ja, ik ben gelukkig hier.
Vader God, u kent mijn naam. Mij binnen goed en buiten staan. Mijn groot praat en mijn klein verdriet. Mij vasthoud aan alles wat verschiet. U kent mij vrezen en mijn hoop. Die pad wat ik zo kaal voet door. Die pad dat u lang al bereid. U maakt die pad gelijk voor mij. Alle pelgrims keer weer huis toe. Elke zwerver kom weer thuis. Ik verdwaal steeds op uw groot pad, zoekend naar uw boardinghuis.
Moeder God, u kent mijn waan, mijn ego en mijn rechtopstaan. Die draken waarin ik blijf weg. U wijst mij altijd weer die weg.
U hebt mij met uw licht gezien. Die licht strooi ik op iedereen. Net u weet hoe mijn toekomst lijkt. Ik heb niks, u maakt me rijk. Alle pelgrims keer huis toe. Elke zwerver kom weer thuis. Ik verdwaal steeds op uw groot pad, zoekend naar uw boardinghuis. Oh ja, alle pelgrims keer weer huis toe. Elke zwerver kom weer thuis. Ik verdwaal steeds op uw groot pad, zoekend naar uw boardinghuis. En mijn hoop, die pad wat ik zo graag voet loop, die pad het u lang kan bereiken. U maakt die pad gelijk voor mij.
Met deze cover van het Zuid-Afrikaanse pelgrimsgebed, gezongen door Albert Smelt en Rachel Rozier van de band Trinity, hebben we deze uitzending over het woonzorgcentrum Sint Alexis afgerond. Een woord van dank nog aan alle mensen die aan deze uitzending hebben bijgedragen, door hun gastvrijheid, door hun toelichting of getuigenis. Een speciaal woord van dankjewel aan bewoners Anna, Bertha en Robert, om ons een stukje deelgenoot te laten worden van hun pelgrimsweg. Bedankt voor het luisteren.